Ik denk dat het belangrijk is om van tijd tot tijd een keer te spreken over het belang van de Bijbel, van Gods woord in ons leven. Het belang dat we onszelf voeden met dat woord van God. Zodat we gesterkt worden in ons geloof in de Heer Jezus Christus. En groeien in onze liefde voor Hem. Weet je, zoals ik al zei, het is zo bijzonder dat we de woorden van God gekregen hebben. Dat het uitdrukkelijk Gods bedoeling was en wil dat we zouden weten wat zijn bedoelingen zijn. Wat zijn wil is. Dat hij ons niet hier op de aarde heeft gebracht en ons vervolgens maar onze gang liet gaan. Maar hij heeft bekendgemaakt, zoals een profeet dat zegt, hij heeft bekendgemaakt wat goed is en wat de Heere van u vraagt. En het is echt een groot wonder dat we ook in de 21ste eeuw nog steeds diezelfde Bijbel oppakken wat de generaties voor ons hebben gedaan, eeuwenlang, en dat boek hebben geopend en het tot ons laten spreken. En de Bijbel heeft een enorme impact gehad in onze geschiedenis. Heeft onze samenleving mede ook vorm gegeven, inhoud gegeven. Onze wetten, veel van onze wetten, zijn beïnvloed door de Bijbel. En vanmorgen wil ik met jullie daarom kijken naar het grote belang van het lezen van de Bijbel. En ik wil beginnen met een gedeelte uit Nehemia te lezen, wat ik ook in de mail aan de gemeente naar de gasten deze week gestuurd heb, als voorbereiding voor vanmorgen. Ik wil eigenlijk drie dingen doen vanmorgen. Dat is kijken naar het gedeelte uit het Oude Testament, uit het boek Nehemia. Daar kort even bij stilstaan. Dan wil ik ook kort even stilstaan bij waarom we de Bijbel niet lezen. Ja, ik zie wat hoofden opeens omhoog komen. En dan wil ik ook graag lezen waarom het belangrijk is, wil ik spreken over waarom het belangrijk is dat we de Bijbel lezen. Samen, als gemeente, en ook persoonlijk in ons persoonlijke leven. Wat we hier altijd doen, als we op zondag samenkomen, dan lezen we altijd uit de Bijbel. En vanmorgen wil ik lezen Nehemia, het Nehemia hoofdstuk 8. Maar ik wil nog heel kort even bidden met jullie. Vader in de hemel, als we ook vanmorgen uw woord weer open doen, ook al is dat zelfs digitaal, op onze telefoons of op het scherm, Heer, dan willen we u echt bidden dat u onze harten opent. We kunnen technisch uw woord open doen, het boek openslaan, de Bijbel openslaan of kijken op een scherm. Maar Heer, het betekent nog niet dat uw woord echt ingang vindt in onze harten en in onze levens. En dat wil ik u zo bidden, Vader, vanmorgen, dat het verder komt dan onze hersenen, dan ons verstand, en dat het echt mag neerdalen in onze harten. En ons leven mag beïnvloeden en ons mag veranderen. Dat bidden we u zo in Jezus' naam. Amen. Nehemia hoofdstuk 8. Staat boven: het volk begrijpt de voorlezing uit de wet. Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de waterpoort ligt. En ze zeiden tegen Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes, die de Heere Israël had geboden. Ezra, de priester, bracht de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen. En al wie wat zijn verstand betrof, in staat was ernaar te luisteren, op de eerste dag van de zevende maand. Hij las daaruit voor het plein dat voor de waterpoort ligt, vanaf het morgenlicht tot de middag, ten overstaan van de mannen, de vrouwen en van hen die wat hun verstand betrof, in staat waren ernaar te luisteren. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Ezra, de schriftgeleerde, stond op een houten verhoging die ze voor deze gelegenheid hadden gemaakt. En naast hem stond Matitja, met Sema, Anaya, Uria, Hilkia en Masaeja, Maaseja, aan zijn rechterhand en aan zijn linkerhand Pedaya, Misael, Malchia, Hasem, Hasbadana, Zacharia en Mesulam. Vanmorgen sta ik hier helemaal alleen. Esra opende het boek voor de ogen van heel het volk. Want hij stond hoger dan heel het volk. Dat klopt wel, ook vanmorgen. Toen hij het opende, ging heel het volk staan. Dat hadden we kunnen doen. En Esra loofde de Heere, de grote God. En heel het volk antwoordde onder het opheffen van hun handen. Amen, amen. Zij knielden en bogen zich neer voor de Heere met het gezicht ter aarde. En het laatste vers zegt dan, er komen er nog een heleboel namen. En dan zegt het, en de levieten onderwezen het volk in de wet en het volk stond op zijn plaats. Dat is een heel bijzonder gedeelte, vind ik. Ik wil daar heel kort eigenlijk een paar dingen van zeggen. Drie dingen wil ik daar eigenlijk van zeggen. Wat zo opvalt is, ze komen vol verwachting bij elkaar. Het volk, grote menigte. Bijzonder moment, het is in Jeruzalem. Het volk is weer teruggekomen in het beloofde land. Heel kort even de situatie. En de muren van Jeruzalem zijn herbouwd. Onder leiding van Nehemia en onder leiding van Esra wordt ook het woord van God weer in het volk gebracht en het belang daarvan onderwezen. En dan zien we dat die mensen bijeenkwamen. Er wordt ons verteld dat ze bijeenkwamen en waar ze bijeenkwamen. Ze komen bijeen op het plein voor de waterpoort. Toen verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de waterpoort ligt. En dan vragen ze Esra ook nog eens om het boek te brengen. Ze kwamen vol verwachting bijeen. En ik vroeg me af, hoe ben ik hier gekomen vanmorgen? En hoe zijn wij hier gekomen? Ben je gekomen met verwachting? Ben je gekomen, heb je je voorbereid om hier naartoe te komen? Deze week, vanmorgen, ik weet dat het uit ervaring ook hoe het op zondagmorgen kan zijn. Drukte en hectiek, allemaal snel bij elkaar komen als je kinderen hebt om die mee te krijgen. Is soms een hele happening. Maar hoe zijn we gekomen? Zijn we met verwachting gekomen? Met gebed om Gods zegen over onszelf en over de dienst en over de gemeente? En met de verwachting dat God tot ons wil spreken door zijn woord. En door de aanbidding van de liederen, door de hele dienst. Het tweede, wat me zo opvalt is, deze mensen, ze luisterden met aandacht. Prachtig hoe het daar staat. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Dus ze kwamen met verwachting. Maar dan God geeft aan Esra dan het vermogen en het gezag om Gods woord echt te lezen. En de mensen gaven hem de gelegenheid ook daarvoor, staat er. En ze luisterden aandachtig. En weet je, ik denk dat dat echt soms moeilijk is. Voor ons mensen in de 21ste eeuw. En helemaal voor een jonge generatie is het moeilijk om een half uur of zo ongeveer naar iemand te luisteren, naar woorden te luisteren. Daar hebben we ook in onze gemeente op de ondersteuning met de sheets, met een scherm. Maar het is moeilijk voor onze generatie, die is opgegroeid in een beeldcultuur. En wij ouderen ook al in een cultuur waarin het beeld vooral bepaalt wat we zeg maar opnemen om aandachtig te luisteren. Maar deze mensen konden dat nog. En voor ons zou dat misschien wel eens meer oefening kunnen vragen. En als ik hier kom, En ik ben moe, of ik ben afgeleid, of het is gisteravond laat geworden. Of ik maak me ergens zorgen over, die me vanmorgen heeft bezighouden. Dan is het moeilijk om die aandacht erbij te houden. Ik weet ook uit eigen ervaring, je kunt ergens zitten en ergens iets horen en er toch niet echt naar luisteren, toch niet echt oppikken. Maar toch, ze luisterden aandachtig. En de derde, ze reageerden op een indrukwekkende manier. Er staat, en Esra loofde de Heere, de grote God, en heel het volk antwoordde onder het opheffen van hun handen. Amen, amen. Ze knielden en bogen zich neer voor de Heere met het gezicht ter aarde. Weet je, er zijn gemeenten waar dat gebeurt. Als je een prediker, als die iets zegt, dat mensen soms onder de preek roepen amen, amen. Wij kennen die gewoonte niet zo in onze gemeente. En dat geeft ook niet. En dat hoeft ook niet speciaal. Maar deze mensen deden dat met z'n allen hardop, riepen ze. Toen ze die woorden van God hoorden, zeiden ze amen, amen. En waar het om gaat natuurlijk is de vraag, hoe reageer ik als ik ervaar dat Gods woord echt tot me komt, tot me gesproken wordt? Hoe is dan mijn reactie? Zijn we aandachtig, luisteren we echt met de bedoeling om te ontvangen. Om te ontvangen, om opgebouwd te worden. Om gezegend te worden. Ik geloof dat als we echt de aandacht geven aan het woord van God, dat het altijd weer fris is. En nieuw kan zijn voor ons. Het tweede, vanmorgen, waar ik vanmorgen zo met jullie wil over nadenken, is waarom we de Bijbel niet lezen. Ik denk dat we gewoon ook eerlijk moeten zijn naar elkaar toe en zeggen van, soms is er een periode dat ik de Bijbel niet of nauwelijks lees. Of misschien zijn er vanmorgen ook wel mensen die de Bijbel helemaal niet lezen. Dat kan ook. Er zijn veel redenen waarom het belangrijk is om de Bijbel te lezen. Maar er zijn redenen waarom we het niet doen. En één zo'n reden is dat we zeggen, we hebben gewoon niet de tijd daarvoor. Ik heb gewoon te weinig tijd. Ik heb een druk leven, ik heb een drukke baan, een drukke carrière, hebben kinderen, hebben zoveel dingen. Maar weet je, als we zeggen, we hebben te weinig tijd, ik denk dat iedereen wel beseft dat dat nooit de echte reden is en kan zijn. Want tijd is altijd prioriteit. Tijd heeft altijd te maken met wat vind ik belangrijk. Weet je, als ik tegen Ellie, mijn vrouw, zou zeggen, ik heb het de komende weken erg druk. Ik kan niet veel tijd met je doorbrengen. Maar weet je, als ik een gaatje ergens vind, dan zet ik het in mijn agenda en dan zorg ik dat ik 10 minuten quality time ergens met je door kan brengen in de komende weken. Weet je, wat denkt ze dan? Wat denkt ze dan? Weet je wat ze denkt en wat ze ook tegen me zegt? Dat zegt ze dan tegen me. Hoe belangrijk ben ik nou voor jou? Hoe belangrijk ben ik nou voor jou? Weet je, als ik geen of weinig tijd heb voor het Bijbellezen en voor gebed, wat is mijn geloof in God dan eigenlijk waard? Het tweede, iemand is, we zeggen misschien of denken, misschien het is te moeilijk. Iemand zei pas geleden tegen me, ik heb wel moeite met dingen die in de Bijbel die ik niet begrijp. Ik heb ook dingen soms die ik niet begrijp in de Bijbel of nog niet begrijp. Maar ik heb zelf soms meer moeite met dingen die ik wel begrijp om ze toe te passen. Want er zijn veel dingen in de Bijbel die we wel kunnen begrijpen, die een kind kan begrijpen. Ik geloof zelfs het allerbelangrijkste kunnen we begrijpen. En weet je, in onze tijd hebben we heel veel hulpmiddelen. We hebben het internet, wat we zomaar vragen kunnen intoetsen. We hebben naslagwerken. We komen samen in de huiskring in deze gemeente om met elkaar na te denken over de Bijbel, over het lezen van de Bijbel. En als er moeilijke dingen zijn, dan spreken we met elkaar over. En ik heb al zo vaak, zo ervaren ook in zo'n huiskringavond, hoe kostbaar het is dat van verschillende kanten mensen dingen dan delen en dan zeggen en ervaren hoe een bepaald gedeelte van Gods woord hen geraakt heeft of geholpen heeft. Dus we zijn er ook om elkaar te helpen om Gods woord te begrijpen en toe te passen. Een derde reden waarom we de Bijbel denk ik niet lezen, en ik denk dat dat een belangrijke reden is voor nogal wat mensen, is het gemis aan discipline. Om consequent iets te doen wat waardevol is en belangrijk is, is discipline nodig. Als we achteroverleunen en zeggen van het komt wel, dan zullen we niet echt groeien in de kennis van Gods woord en in de kennis van de Heere God. Toen ik pas tot geloof kwam, ik was toen een jaar of 19, toen kreeg ik een boekje in handen van mensen die me wat begeleiding gaven. En dat was de titel van Het komt je niet aanwaaien. Misschien dat iemand van de oudere generatie dat nog wel kent. Het boekje Het komt je niet aanwaaien. Het komt niet vanzelf. Groei gaat niet vanzelf. Dus ik had al die studies doorgenomen en bekeken. En ik dacht, ik ben er. Ik heb het allemaal gedaan. Ik ken het, ik weet het nu. Maar toen kwamen ze naar me toe. Toen gaven ze me een ander boekje. En daarvan was de titel, Het komt je nog steeds niet aanwaaien. En weet je, dat moest ik leren, dat was ook zo. Het komt je niet aanwaaien. Het komt je nooit vanzelf aanwaaien. Alles wat waardevol is, wat kostbaar is, kost moeite om het te verwerven. Een vierde reden waarom we de Bijbel niet lezen, of soms niet lezen, is dat het ons een oncomfortabel gevoel kan geven. De Bijbel confronteert ons. Confronteert ons met onszelf. En we moeten eerlijk zijn, we laten ons niet graag dingen gezeggen. Dat vinden we allemaal, zeker als Nederlanders. Ik denk dat de Belgen het misschien beter eraf brengen. Maar als Nederlanders laten we ons niet zo gemakkelijk dingen gezeggen. Maar de Bijbel spreekt ons soms tegen. Gaat soms tegen ons gevoel in, tegen onze gedachten, tegen onze opvattingen, tegen onze meningen. Maar weet je, waarom zouden we het dan opzij leggen? Want als de Bijbel dat doet en ons confronteert met onszelf, heeft dat altijd die bedoeling om ons beter te maken, om ons te helpen, groeien, om verder te komen in onze relatie met de Heere God. We kunnen dingen tegenkomen die ons moeite geven. Dus als de Bijbel zegt dat ik ervoor moet kiezen om te vergeven, dan gaat dat soms tegen mijn gevoel van rechtvaardigheid in. Maar de zegen ligt daarin, als ik het doe, als ik het toch doe, wat ik van nature niet voel om te doen, om iemand te vergeven. En ik doe het toch, dan ervaar ik wat voor een zegen daar ook in ligt. Nou, waarom is het lezen van de Bijbel dan wel belangrijk voor ons, voor jou en voor mij? Ik zou wel 20 redenen en misschien meer kunnen opnoemen waarom dat lezen van de Bijbel zo belangrijk is. Maar ik wil maar inzoomen op 3. Want anders wordt het heel erg lang vanmorgen. We lezen de Bijbel omdat die waar is. Omdat het de waarheid spreekt. Waarom spreken we steeds weer over de Bijbel? We preken daarover, we lezen daarin, we mediteren, we overdenken. Waarom? Omdat de Bijbel gezaghebbend is en onfeilbaar. Ze kan niet falen, want ze is waar. In 2 Timotheus staat, heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen. te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid. De Bijbel, de schrift zoals we die ook dan wel noemen, die is gezaghebbend omdat ze door de Heere God is geïnspireerd. De woorden zijn geïnspireerd door de Heere God. Het gaat er niet om dat de Bijbel inspirerend is, dat is iets anders. Het kan ons inspireren, een tekst kan ons inspireren en zeggen, het is een inspirerend boek, maar dat is iets anders. De Bijbel is geïnspireerd door de Heere God. Het is de objectieve openbaring van de Heere God. Daarom vertelt de Bijbel ons wat we moeten geloven en wat ze leert. Ze is nuttig om ons te onderrichten. En onze leerstellingen als gemeente, we hebben dingen verwoord op onze website bijvoorbeeld, of in brochures die we uitgeven. En weet je, dan is het niet onze bedoeling als gemeente om menselijke meningen naar voren te brengen of naar buiten te brengen, maar om weer te geven wat de Bijbel zegt, wat we denken in alle oprechtheid met elkaar. Wat zegt de Bijbel over ons persoonlijk en over ons samen als gemeente, hoe we gemeente zijn bijvoorbeeld. Ons geloof is ons op bovennatuurlijke wijze geopenbaard. We geloven in een persoonlijke God die zich aan ons heeft geopenbaard in de schrift. En de Bijbel zegt ons dat we niet alleen moeten geloven wat we moeten geloven, maar ook wat we moeten doen. Het helpt ons om handen en voeten te geven. Het corrigeert ons, zoals deze tekst dat zegt. Het traint ons in gerechtigheid, zodat we toegerust zijn om een leven te leiden dat God behaagt. De Heer Jezus die geloofde dat het Oude Testament het woord van God was. En weet je, Jezus stelt vaak vragen. Ik weet niet of je dat wel eens is opgevallen. Maar hij stelt vaak vragen. Het was niet ongebruikelijk dat Jezus een vraag die hij kreeg beantwoordde met een wedervraag. En dat deed hij niet om ontwijkend te zijn, maar om zijn toehoorders naar de waarheid te leiden. En een inzicht te geven in zichzelf over iets waar ze nog niet aan toe waren. Wat nooit eerder in hun ziel was doorgedrongen. Er is één vraag, die regelmatig terugkomt in de evangelie. Een hele simpele vraag. En die vraag is, hebt u niet gelezen? Hebt u niet gelezen? En Jezus zegt dat tegen mensen die beter hadden moeten weten. Die het hadden kunnen weten. Als ze een beetje moeite gedaan hadden. Geprobeerd hadden te begrijpen wat de bedoeling achter de tekst is. Achter de letter van de Bijbel. Ze hadden het moeten lezen, hadden op de hoogte moeten zijn van de dingen van God. Maar ze waren onwetend en in het duister over allerlei onderwerpen waarover God zijn wil had geopenbaard. En meer dan eens antwoordt Jezus aan degene die hem vragen stelde: hebt u niet gelezen? Hebt u niet gelezen? Het gaat bijvoorbeeld over de Sabbat. Sommige mensen maken een probleem van de Sabbat zoals die in de Bijbel staat. Het was de dag van de rust, een speciaal dag voor de Heere God in het Oude Testament. En de mensen die daarmee kwamen bij Jezus, die dachten dat het die dag zo belangrijk was dat iedereen daarvoor moest buigen, als het ware. Maar Jezus, die komt dan. De farizeeërs die ondervroegen hem wat zijn discipelen deden. Hij liep door de korenvelden en ondertussen namen de discipelen wat aren en aten ze op. En dat was verboden. Want het was Sabbat. Dat mocht niet. Ze hadden niet begrepen waarom die dag door God was ingesteld. En dan zegt Jezus, hebt u niet gelezen wat David deed toen hij honger had en zij die bij hem waren? Nou, we zullen de context even laten liggen verder ook van die tekst. Maar dat is één zo'n vraag waarmee Jezus de vraag die hij kreeg beantwoordt. Hebt u niet gelezen wat David deed? Op een ander moment wordt Jezus ondervraagd over echtscheiding. Over dat er regels waren opgesteld over dat iemand zijn vrouw mocht wegsturen. Om welke reden dat mocht. En dan komen ze bij hem. En dan zeggen ze, hoe zit dat dan? Wanneer mag je dat doen en wanneer mag je dat niet doen? En dan zegt Jezus, hebt u niet gelezen? Hebt u niet gelezen dat hij die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft? Jezus gaat terug naar de bron. Hij zegt, kom even mee en kijk wat God bedoeld heeft, hoe God het bedoeld heeft. De man en de vrouw heeft hij gemaakt. En hij heeft het huwelijk heeft hij bedacht. Hebt gij niet gelezen? Op een ander moment komen de godsdienstige leiders bij hem. Het is Palmzondag. En Jezus heeft de intocht in Jeruzalem. En de kinderen die roepen, die zingen hem toe. Hosanna, Hosanna, de zoon van David. En dan komen ze bij hem en zeggen ze, hoort u wel wat die kinderen zeggen? En Jezus zegt, ja, dat heb ik gehoord. Maar hebt u nooit gelezen? Uit de mond van jonge kinderen en van zuigelingen hebt u, o God, voor uzelf lof tot stand gebracht. Hebt u nooit gelezen? Op een ander moment vertelt Jezus een gelijkenis aan de leiders, aan de godsdienstige leiders, over de wijngaard, over een wijngaard. En er was een confronterende gelijkenis die hij sprak voor die leiders. En dan sluit hij af met de woorden, hebt u nooit gelezen in de schriften? De steen die de bouwers verworpen hadden, die is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de Heere geschied. En het is wonderlijk in onze ogen. Hebt u nooit gelezen in de schriften? En dan nog één voorbeeld. Op een gegeven moment komen de Sadduceeën, dat is een groep geestelijke leiders, die komen bij hem, waren mensen die niet geloofden in de opstanding, terwijl de Bijbel daarover spreekt, zo duidelijk over spreekt. Maar ze geloofden er niet in, dan komen ze bij Jezus en dan leggen ze hem een voorbeeld voor. Wat met die opstanding te maken had. Ik laat het voorbeeld even rusten nu. Maar dan zegt Jezus wat de opstanding van de doden betreft, zegt de Bijbel dan. Zegt Jezus dan, hebt u niet gelezen wat door God tot u gesproken is, toen hij zei, ik ben de God van Abraham en van Isaac en van Jacob en de God van Jacob. God is niet een God van doden, maar hij is een God van levenden. Hebt u niet gelezen? Heb jij niet gelezen? Pas geleden was een schoonzus was op bezoek bij ons. 2 weken geleden met haar man. En mijn schoonzus is een lerares Nederlands. En neemt ook examens af. Gaat dan samen altijd met een andere examinator. En dan een van de dingen die ze dan doen is overhoren van mensen van de boekenlijst bijvoorbeeld. Er wordt gekeken wat iemand dan gelezen heeft en wat hij weet van wat hij gelezen heeft. En ze vertelde van, en dat gebeurt niet één keer, maar zegt ze dat gebeurt vaker. Maar ze vertelde van dat ze een jonge man, die was op het examen gekomen. En er was afgesproken dat mijn schoonzus, die zou dan de vragen stellen. Een andere examinator had een bepaald boek niet gelezen. En ze zouden over dat boek vragen gaan stellen. En dan hadden ze afgesproken, nou, mijn schoonzus die doet dan de vragen. Die had het boek ook niet gelezen, maar wist er wel het een en ander vanaf. Dus die kon wel wat vragen stellen. Dus dat ging ze ook doen. Maar op al die vragen kwam geen antwoord. En toen kwam uiteindelijk die beslissende vraag. Heb je het boek dan niet gelezen? En hij had het boek niet gelezen en ging met een onvoldoende naar huis. Weet je, ik moet gewoon zeggen, ook het deed me denken aan mijn eigen boekenlijst, waar ik ook niet alle boeken tot de laatste bladzijde gelezen had. Maar ik ben er doorgekomen. De vraag is, heb je niet gelezen? Weet je, het zou een vraag van de Heer Jezus vanmorgen aan jullie en aan mij kunnen zijn vanmorgen. Heb je niet gelezen? Waar worstel je toch steeds meer? Waar worstel je toch steeds mee? Waar maak je je zo bezorgd om? Waar ben je bang voor? Waar heb je angst voor? Heb je dan niet gelezen dat? Heb je de laatste tijd in je Bijbel gelezen? En als je dat gedaan hebt, hoe lees je dan? Met welke intentie lees je? Heb je dan niet gelezen wat Gods woord zegt? Weet je, de Bijbel was het gezag in het leven van Jezus zelf, van de Zoon van God. Hij vertrouwde altijd op dat woord van God. Het was zijn autoriteit. En als het zijn autoriteit was, dan zou het ook onze autoriteit moeten zijn. De autoriteit van de schrift van de Bijbel gaat boven menselijk verstand en boven tradities uit. De uitspraken van kerken zijn niet het woord van God. Het is de schrift, het is de Bijbel die de uiteindelijke autoriteit heeft. Daarom lezen we uit de Bijbel als we bij elkaar komen op zondag. Daarom spreken we daar samen over in onze huiskringen als we bij elkaar komen. Over Gods woord. Daarom lezen we, hopelijk ook persoonlijk, in onze tijd met God uit Gods woord. Weet je, het heeft alles te maken met ons leven, anno nu, anno 2025. Het geeft houvast aan talloze mensen in deze generatie missen houvast. Missen echt houvast. Er is een enorme geestelijke strijd gaande in onze generatie. Ik las deze week in de voorbereiding voor vanmorgen over een documentaire die gemaakt is over de LHBTQ-gemeenschap in ons land. De golf die over de wereld waait. En de titel van die documentaire die is Wat is liefde? Het is pas gemaakt, staat op YouTube. Ik heb hem nog niet gezien, ik wil hem gaan kijken. Maar ik ben er nog niet aan toegekomen. Dus ik zeg niet dat alles wat erin staat, dat het echt is wat ik zou kunnen beamen. Maar ik las een recensie daarover. En toen ging het over waarheid. En daar heb ik een paar regels van opgeschreven. En dat wil ik citeren. Er staat in die recensie, deze documentaire, Wat is liefde is de titel, dat zei ik al. Die documentaire benoemt ook de geestelijke strijd, de aanval van de duivel op de identiteit en de bestemming van de mens. De verhalen zijn eerlijk en kwetsbaar. En ik las van de maker ervan dat er mensen waren die in een homoseksuele of een lesbische relatie hadden geleefd. En die tot bekering waren gekomen. En die tot totaal andere inzichten waren gekomen. En in die documentaire aan het woord komen. De verhalen zijn eerlijk en kwetsbaar. En maken duidelijk dat ieder mens worstelt met zonde en gebrokenheid. Er wordt terecht benadrukt dat niet alles wat je voelt ook goed is. Twee lesbische vrouwen gaven aan dat ze niet precies weten wat goed is en wat niet goed is voor een mens. In deze tijd wordt liefde en gevoel als de waarheid op dat moment gezien. Deze waarheid kan dus morgen anders zijn, want gevoelens kunnen misleiden. Ware liefde is niet het volgen van je hart, maar het onderwerpen van je hart aan Gods waarheid, zoals beschreven in de Bijbel en in de 10 geboden. Tot zover dat citaat. Weet je, daarom zijn zoveel mensen in de war. En ook daarom laten christenen zich vandaag de dag soms zo gemakkelijk misleiden, omdat ze onwetend zijn over de Bijbel. En weet je wat het bijzondere is? Dat Gods woord openbaart ons de waarheid, maar het openbaart ons ook genade. Het is nog sterker eigenlijk als de staat van de Heer Jezus van het begin van zijn optreden. Dan staat er, hij was vol van genade en waarheid. Genade gaat bij hem voorop, maar nooit ten koste van de waarheid. Heb je niet gelezen? Het tweede wat ik wil noemen is dat we lezen de Bijbel omdat die leven geeft. De Bijbel geeft leven. Genesis zegt ons, door het woord van God is het universum geschapen. Zijn hemel en aarde geschapen. Door het woord van God. God sprak, staat er steeds, en er zei licht, en er was licht. Er was leven. Gods woord brengt leven. Gods woord brengt leven aan mensen die, zoals de Bijbel zegt, van nature dood zijn in hun overtredingen. Dood zijn door hun zonde. Geestelijk zijn we dood. En we moeten tot leven gewekt worden. En het woord van God is in staat om mensen uit hun doodslaap te doen ontwaken en tot leven te brengen. Daarom geloven we in het belang van het prediken van Gods woord. Van het samenlezen van Gods woord. Het is het middel waardoor God mensen tot leven brengt. 1 Peter zegt, u die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Hoe komt nieuw leven? Hoe worden mensen opnieuw geboren? Hoe kun jij, als je vanmorgen hier bent en je bent niet een christen, je bent geen kind van God, hoe kun je Jezus leren kennen? Hoe kun je God leren kennen? Door het woord van God te openen en te ontvangen in je hart. Weet je, ik heb in mijn tuin een paar slakroppen staan. Zet ik de laatste jaren steeds kroppen. Er zijn al mensen die ervan gegeten hebben zelfs. En weet je, wat ik vind ik zo onvoorstelbaar wonder. We hebben kroppen sla en daar eten we dan al een paar weken van. We hebben verse sla steeds. En maar weet je, die krop sla die is gegroeid uit één zaadje. Het was een heel klein zaadje. En die heb ik in de grond. Het werd een plantje en dat plantje geplant en toen werd het een krop sla. En toen kunnen we daarvan eten. Maar weet je, dat zaadje is een vergankelijk zaadje. Als ik het niet goed behandel, dan wordt het onbruikbaar. Dat is het beeld dat Petrus ons hier geeft. Over het woord van God, dat levend is en krachtig. Het kan niet vergaan. Het is onvergankelijk zaad. U wordt wedergeboren, zegt hij, niet het vergankelijk, maar het onvergankelijk zaad. Door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Dat woord van God laat mensen opnieuw geboren worden. En zoveel van ons kunnen daarvan getuigen dat ze wedergeboren zijn. Dat ze tot geloof gekomen zijn. Dat ze eeuwig leven hebben ontvangen. Want, zegt de Hebreeën, het woord van God is levend en krachtig. Het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest. De mens bestaat uit ziel en geest en lichaam. En het woord van God dat dringt door tot op de scheiding van ziel en geest. Het geeft ons inzicht in onszelf, in ons mens zijn. Het dringt door in gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en de gedachten van het hart. De Bijbel is als een spiegel die ons laat zien hoe we zelf zijn. En ook hoe God ons wil maken tot mensen die echt leven zoals hij het bedoeld heeft. Het derde is, we lezen de Bijbel omdat hij ons vreugde geeft. Psalm 119, 1 vers daaruit. Doe mij treden, zegt de schrijver van die psalm, we weten niet wie dat was. Maar hij had er iets van begrepen. Doe mij treden op het pad van uw geboden, want daarin vind ik vreugde. En misschien zeg je, geboden, ja. Dat klinkt wel zwaar voor mij, weet je. Het is een last misschien. Je zegt, allerlei geboden die me worden gegeven. Is dat niet wat wettisch ook? Maar weet je, het voeden met het woord van God is voeden met God zelf. En die schrijver van die psalm zegt, ik kan me geen grotere bron van vreugde voorstellen dan uw woorden, uw inzettingen, uw verordeningen, uw wet. We hebben vorige keer erbij stilgestaan. Hoeveel woorden dat hij gebruikt, dat gebruikt de Bijbel gebruikt ook om dat woord van God aan te duiden. Ik bid zo dat Gods woord onze vreugde is en zal zijn. De Heer Jezus heeft gezegd, deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Die gelovige van Psalm 119, die heeft die innerlijke vrede en vreugde in de woorden van God gevonden en die ervaart dat en hij beantwoordt. En het beantwoord aan zijn levensdoel, namelijk de verheerlijking van God. Het is een diepe, je proeft, als je die psalm zo leest, je proeft een diepe tevredenheid in God. Een levensstijl van aanbidding, als het ware. En ik geloof echt dat ieder mens op aarde op zoek is naar die innerlijke vreugde en verzadiging. Die innerlijke voldoening. En het trieste is dat we het in allerlei dingen zoeken als mensen. En niet in hemzelf, in God zelf en in zijn woord. Weet je, ik sluit af. En ja, ik heb me afgevraagd, hoe wil ik nou afsluiten vanmorgen? Wat kan ik dan nog tegen je zeggen? Ja, doe alles wat nodig is om een student van de Bijbel te worden. Om een leerling en volgeling van Jezus Christus te zijn. Weet je, bij die geestelijke leiders in de tijd van Jezus was het een probleem dat ze hadden ongelooflijk veel kennis. Ik denk dat niemand van ons daaraan kan tippen. Die mensen kenden hele gedeeltes uit hun hoofd. Maar ze hadden één probleem, ze waren stonden niet in een relatie met Jezus. Jezus zegt tegen hen, u onderzoekt de schriften, want u denkt dat u daardoor eeuwig leven hebt. En die schriften die zijn er die van mij getuigen, zegt Jezus. En toch wilt u niet tot mij komen, opdat u leven hebt, zegt Jezus in Johannes 5. Dus ze hadden wel de kennis, maar ze hadden niet de relatie met Jezus, waar het uiteindelijk om gaat. Weet je, luister. Luister naar het woord van God als je in de auto zit. Of als je 's morgens opstaat of 's avonds naar bed gaat. Schrijf het op een memobriefje en plak het op je koelkast. Neem een dagelijks leesprogramma. Download een Bijbel-app voor je smartphone. Maar doe vooral wat er staat. Onderwerp jezelf aan dit boek. Laat je niet leiden door je ervaringen, door je verlangens of wat cultureel trendy is. Laat je leven leiden door het woord van God. De Bijbel moedigt ons aan om de Bijbel te lezen. En niet alleen maar om het te lezen, maar het zegt, wijd je eraan toe. Ontdek het. Ontvang het in je leven. Zoek het als de meest kostbare schat die er is. Zo'n gelijkenis die dat vertelt over die kostbare parel. Doe alles wat je kunt om die kennis in je hart, niet alleen in je hoofd, maar ook in je hart toe te laten. Laat het woord van God de leidraad in je leven zijn. Want het is het woord van de Heere God zelf. Ik sluit af met woorden die mezelf echt aanspreken uit Spreuken 2. Mijn zoon, mijn dochter, als je mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij je opbergt, om je oor acht te doen slaan op de wijsheid, als je je hart neigt naar het inzicht, ja, als je roept om het verstand, je stem laat klinken om inzicht, als je het zoekt als zilver, het naspeurt als verborgen schatten, dan zul je de vrezen des Heren begrijpen, de kennis van God vinden. Want de Heere geeft immers wijsheid. Uit zijn mond komen kennis en inzicht. Ja, in je hart zal wijsheid komen. En kennis zal aangenaam zijn voor je ziel. Bedachtzaamheid zal over jou waken en inzicht zal jou beschermen. Amen. Zullen we een moment even stil zijn? En even overwegen in onze harten. Of er vanmorgen iets is wat je aanspreekt, wat je aangesproken heeft. Waarvan je denkt, dat is voor mij, daar moet ik iets mee doen. Laat het dan niet weggaan. Laat het niet wegvloeien straks. Of deze dag. Maar overweeg het. En spreek daarover met de Heere God. Vader, we willen u zo danken dat u ons zoveel woorden gegeven heeft en dat u zich daardoor bekend maakt aan ons mensen. Dat u spreekt tot ons en spreekt in onze harten. We prijzen u en danken u boven alles voor het levende woord, voor u, uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Hem willen we eren en aanbidden en danken en groeien in onze omgang met hem. Vader, wij prijzen en danken u dat we uw kinderen mogen zijn door het geloof in de Heer Jezus Christus. Heer, dat uw woorden echt, niet mijn woorden, maar laat uw woorden echt mogen doordringen. Doordringen, Heer. Tot in de diepte van ons hart, Heer. En dat het onze levens mag vormen en mag vervullen. Dat we iets mogen kennen van die vreugde die de schrijver van die psalm zo weergeeft. En Heer, als we u niet kennen als de enige waarachtige God, dan bid ik dat u zo vanmorgen spreekt, Heer, tot harten die nog gesloten zijn voor u. Dat u harten openmaakt, Heer, omdat uw woord alleen echt leven geeft. Heer, dat bid ik u zo in Jezus' naam.